Ik wil het vanochtend met jullie gaan hebben, gewoon over waar James dus ook over had gehad. James had het over dat God ons sleutels heeft gegeven. God heeft ons sleutels gegeven. God had sleutels uitgedeeld. Hij had het toen over autoriteit, over kracht en autoriteit. En dat je autoriteit moest toenemen en dat God ons sleutels geeft. En James heeft die avond ook woorden uitgesproken. En die woorden en datgene wat God eraan verbindt, dat zijn soms sleutels. Dat je sleutels kan hebben. Alleen die sleutels zijn niet meer dan een middel. Die sleutels geeft God ons. Weet je, waarom heb je een sleutel? Waarom heb ik een autosleutel? Zodat ik zo direct in mijn auto überhaupt de deur open kan doen. En daarna in het contact. En dan kan ik in mijn auto gaan rijden. Waarom heb ik een huissleutel? Zodat ik mijn huis binnen kan komen. Mijn eigendom. Mijn huis. Ik betaal ervoor. Dus mijn eigendom. Waarom heb ik een sleutel van mijn werk? Nou, zodat ik in ieder geval naar binnen kan komen. En dat ik op plekken kan komen waar de klanten niet kunnen komen. Waar alleen personeel mag komen. Daar heb ik de autorisatie. Daar heb ik de autoriteit voor om daar te komen. Waar niemand anders mag komen. Dus God deelt ons sleutels uit. Alleen het is een middel. En zoals James ook zei, soms maken we middel tot een doel. En gaan we tot doel dat we naar diensten gaan. Ik wil weer een nieuwe sleutel. Misschien heeft hij wat voor mij. Weet je, en als zo iemand als James of iemand anders, dan zijn, ik zal niet zeggen we allemaal, maar dan zijn we soms wat meer geneigd om toch iets meer vooraan te gaan zitten. Misschien ziet hij me dan wel. Weet je, vroeger, ik was een jaar of 13, 14, toen begon ik met gitaar spelen. En ik ging altijd naar de kerk toe. Maar altijd als ik naar een conferentie ging, weet je, je kent vast wel van die jongetjes, je kent ook zo'n reclame. Dan van die jongetjes die gaan naar het voetbalstadion toe en die nemen dan hun voetbalschoenen mee. Want stel je voor dat die spits uitvalt en misschien dat de trainer mij wel aanwijst. Wishful thinking. Ik ging vroeger naar conferenties toe en dan deed ik altijd een plectrum in mijn zak. Een plectrum is een plastic dingetje die je gebruikt om gitaar te spelen. Ik was tiener en ik wilde heel graag gitaar spelen. En ik denk, misschien als de gitarist last van zijn hand krijgt, dan heb ik een plectrum in mijn zak en dan kan ik wel even. En zo is het soms ook met het ontvangen van die sleutels. We gaan, of althans, laat ik het bij mezelf houden. Ik dacht dan stiekem, misschien pikt hij mij wel uit. Misschien heeft hij wel een woord voor mij. Misschien heeft hij wat leuks over mij te zeggen. Dat is toch leuk? Dat is toch altijd fijn als mensen iets moois over je te zeggen hebben? Het is altijd leuk om daar iets van te ontvangen. En zo ben je langzaam bezig om het middel tot een doel te verheffen. Ben je bezig om zoveel mogelijk, weet je, zo vol mogelijk een sleutelbos te krijgen. Maar maken we het tot een doel om zoveel mogelijk sleutels te verzamelen. In plaats van het middel te gaan gebruiken. Om de deuren open te gaan doen. In plaats van de sleutel in het contact te steken en in je auto te gaan rijden. Doe je maar in sleutelbos. Zodat je kan laten zien, kijk eens wat een mooie auto ik misschien wel heb. Mooie sleutel. En zijn we bezig die sleutels te verzamelen. Alleen God geeft die sleutels aan ons. Omdat God het onmogelijke mogelijk wil maken. God geeft sleutels om het onmogelijke mogelijk te maken. En ik wil daar een voorbeeld uit de Bijbel bij nemen. En dit is een van mijn favoriete voorbeelden. Dus ik heb het misschien al eens wel vaker gedeeld en zo niet. Dan ga ik het in de toekomst vast nog wel eens vaker met u delen. Maar een van mijn favoriete voorbeelden uit de Bijbel is Gideon. En Gideon staat in Richteren 6. Rechters, zei dat in de nieuwe Bijbelvertaling. Dus als u een Bijbel bij u heeft. Nou, en we gaan eerst een stukje lezen vanaf vers 11. Kent u allemaal het verhaal van Gideon? Kleine introductie van Gideon. Hallo, dit is Gideon. Nee, in de tijd van Gideon. Vlak daarvoor had een tijdje daarvoor, weet je wel, in Jozua en zo, daar nemen ze het land in bezit wat God hun had beloofd. God zei, ga naar het land en ik zal het in bezit nemen. Alleen God had ook de opdracht gegeven om alle volken en alles uit te roeien wat er was. Nou, de Israëlieten namen het land in bezit. Alleen ze namen niet zo nauw met de afspraken die God met ze had gemaakt. Dus ze dachten van, nou, we kunnen wel een paar volken laten leven. Die laten we gewoon over. Of die laten we er een paar van over. En dat groeide langzaam weer uit. En die volken keerden zich natuurlijk weer tegen Israël. En zo staat er hier ook in het begin. Dat de Midianieten en de Amalekieten, hadden zich inmiddels weer verspreid tot een groot volk. En die probeerden het land weer terug te nemen. En die probeerde eigenlijk Israël weer uit het land te verjagen. En elke keer, en dat is zo frappant, elke keer als het de oogsttijd was, dan kwamen ze weer. Elke keer, vlak daarvoor. En dan plunderden ze alles. Dan namen ze al het vee mee. Dan vernietigden ze de hele oogst. En dan was alles weer mislukt. Weer een jaar voor niks gewerkt. En dat brengt natuurlijk elke keer, bracht het weer teleurstelling. Elke keer opnieuw. En dan nu vers 11. Dat is dus de tijd waar Gideon een beetje in leeft, zeg maar. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas. Een afstammeling van de Abiezer. Abiezer. Joas zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: De Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? En nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. En toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ik zelf ben de jongste van de familie. En de Heer antwoordde: Dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. En toen zei Gideon: Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef mij dan een teken. Gaat u vooral niet weg. Ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, ik blijf hier totdat je terugkomt, was het antwoord van de Heer. Weet je, Gideon die leefde in die tijd. En maar Gideon werd op dat moment geroepen. En God zei tegen hem: Gij dapper held. Hij was zich aan het verstoppen. Hij was zijn laatste beetje aan het verstoppen. Maar God zei: Dapper held. En God gaf hem een sleutel om het land Israël te bevrijden van de vijand die daar was. God riep Gideon op een bijzondere manier. En weet je wat een van de eerste dingen was die Gideon moest doen? Zijn vader had een hele mooie altaar gemaakt, had een hele mooie gewijde paal gemaakt, die ze gebruikten om de afgoden te aanbidden. Had een heel mooi gemaakt en de hele stad maakte er gebruik van. En God zei tegen hem: Ik wil dat als eerste, dat je die paal, dat je dat altaar neerhaalt. En Gideon zei: Ja, weet u het zeker, Heer? Ja, ja, ik weet het zeker. Nou, dan ging hij het maar doen. Maar hij durfde het niet zo goed overdag te doen, dus deed hij het maar 's nachts, zodat niemand hem kon zien. En hij haalde het altaar neer en hij haalde die gewijde paal neer. En tegelijkertijd zei God: Ja, en haal dan ook maar die mooie stier die je vader zo mooi heeft vet gemest. Een mooie stier van 7 jaar oud. Prachtig beest. En Gideon die haalde hem op en die slachtte de stier en die bracht een offer aan God. En die maakte de plaats die een aanbiddingsplaats was voor de afgoden, maakte Gideon, die draaide het om en die maakte het een aanbiddingsplaats voor God. Een plaats van het verbond van God. En Gideon die gebruikte de sleutel die God hem had gegeven. Om uiteindelijk de kracht te laten, om de openbaring van God in die omgeving te geven. En vervolgens gaat het verhaal verder en zegt God ook: Gideon, ik wil ook dat je het land verder bevrijdt. Ik wil ook dat je de vijand gaat verjagen. Ik wil dat je dat gaat doen en vertrouw op mij. Je zal het kunnen doen omdat ik bij je ben. En vervolgens roept Gideon alle mannen van het land Israël bij elkaar. Dan kan je verder lezen, zo in het verhaal. Als dat gewoon niet helemaal lezen, maar ik zal het u een klein beetje uitleggen. En die roept al die mannen bij elkaar. En het waren er duizenden. En Gideon die dacht: Ja, nou, daar wil ik wel geloven dat we het zo kunnen doen. En God zei: Het zijn er te veel. En God gaat een aantal dingen geven, zodat er een scheiding plaats gaat vinden. En de mannen naar huis gaan. En de mannen die bang zijn, die mogen naar huis. En die gaan naar huis. En zo vindt er een scheiding plaats. Uiteindelijk blijft er een groepje over van 300 man. En God zegt: Ja, nou zijn het er genoeg. Nou gaan we het doen. En uiteindelijk gaan ze het doen. En ze gaan het doen. En God geeft elke keer, komt Gideon een stapje tegemoet. Gideon zegt: Ja, maar ik durf niet, Heer, ik ben bang. Nou weet je wat, als je bang bent, dan ga je eerst in de nacht, ga je samen met je vriend omhoog. En dan ga je dicht bij het kamp, ga je kijken wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Hey, zo ook in het begin. Heer, ik ben bang. Geef niet, jongen. Geef niet dat je bang bent. Weet je, we hebben het wel eens over, we horen wel eens over moed. Hier wordt ook gezegd over Gideon. Weet je, dat hij een moedige, een dappere krijgsman is, een dappere held, over moed. En moed is niet zozeer het leven zonder angst, maar moed is meer het overwinnen van je angst. Ik hoorde een keer van een voorganger die had vliegangst. En hij kreeg een uitnodiging om naar Engeland te gaan. Maar hij vond de boot ook niet zo'n goed idee. Dus hij was blij dat de trein er was. Dus hij ging helemaal naar Frankrijk toe met de auto. En daar op de trein. En dan moest hij weer een heel eind rijden. Terwijl het misschien maar een uurtje vliegen is of zo. Maar hij durfde niet te vliegen en hij durfde niet met de boot. En toen kreeg hij een uitnodiging om naar Zuid-Amerika te gaan. En hij heeft de uitnodiging afgewezen. Hij kreeg een uitnodiging om naar Amerika te gaan. En hij heeft de uitnodiging afgewezen. Tot op een dag zat hij op zijn kantoor. En toen zei God tegen hem, ik heb je toch geroepen? Toen zei hij, ja heer, hoezo? Hij zegt, als ik je dan uitdaag om ergens heen te gaan, zal ik je dan ook niet helpen? Ja, maar heer, ik heb vliegangst. Ik durf niet. En God zei tegen hem, binnenkort zal je een uitnodiging krijgen. En ik wil dat je gaat. En hij kreeg een uitnodiging. En hij dacht, nou ja, dan ga ik maar. En met knikkende knieën in het vliegtuig. En hij in het vliegtuig, heen en weer, niks aan de hand. En hij kwam weer terug. En het eerste wat er gebeurde is, toen hij terugkwam, is dat hij iemand tegenkwam. En die tegen hem zei, ik vind jou zo moedig. Hij zei, moedig? Waar heb je het over? Hij zegt, ik vind het hartstikke eng. Ik ben hartstikke bang. Ik ben helemaal niet moedig. Ik ben hartstikke bang terwijl ik in het vliegtuig zit. Hij zegt, ja, maar toch ben je moedig. Hij zegt, want ondanks dat je angst hebt, stap je toch in het vliegtuig. Ga je het doen. Ga je gewoon erin en ga je heen en weer en ga je doen wat God van je gevraagd heeft. Ik vind het zo moedig wat je hebt gedaan. En dat voorbeeld zien we eigenlijk ook in het verhaal van Gideon. Is dat we niet altijd, moed heeft niet altijd te maken dat je, wow, weet je wel, dat je de big man bent die het allemaal wel even gaat doen. Maar het is misschien juist wel dat je angstig bent, maar dat je je angst gaat overwinnen. Dus zodat je er uiteindelijk in kan wandelen waar God je heeft voor geroepen, waar God je voor heeft gevraagd. En ik geloof dat wij als gemeente een roeping hebben hier in de omgeving. En betekent dat we alles zonder angst zullen doen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we best wel eens bang zijn en dat we bang mogen zijn. Weet je, ik vertelde jullie over James, die vertelde over de sleutels. En ik zat er afgelopen week over na te denken. En ik zei ook tegen Heer, ik twijfel. Ik twijfel niet zozeer aan de sleutels die u mij heeft gegeven. Maar ik twijfel omdat ik misschien wel bang ben om de sleutels te gaan gebruiken. Ik twijfel. En God zei tegen mij, hoe komt dat dan? Waar ben je bang voor? Of waarom twijfel je? En uiteindelijk kwam ik erachter dat ik de teleurstellingen die misschien wel, of misschien de teleurstellingen die hebben plaatsgevonden in mijn leven, dat ik die meer waarde heb gegeven als uiteindelijk de woorden die God in mijn leven heeft gesproken. Weet je, we maken allemaal teleurstellingen mee. Mensen beloven dingen aan je, die komen de belofte niet na, weer teleurgesteld. Soms heb je een verwachting ergens van en de mensen kunnen niet voldoen aan de verwachting. Soms omdat je de verwachting niet vertelt. Ik kan verwachten van Margriet dat wij gezellig samen gaan eten. Maar Margriet heeft gepland dat ze ergens naartoe moet en gebrekkige communicatie. En er kan heel snel teleurstelling uit voortkomen. Nou, dat is misschien een beetje, maar goed, dat is even een voorbeeld als je je verwachting niet helder maakt. Maar goed, zo kan je teleurgesteld raken. En in de loop van de tijd ben ik zelf teleurgesteld geraakt. En heb ik door de teleurstellingen, meer waarde gegeven en een hogere plaats gegeven als de woorden die God mij heeft gegeven. Ben ik me misschien ook wel aan het verstoppen. Ben ik helemaal niet zo, bezig met de dingen die God mij heeft gegeven. Terwijl God mij en u, ons allemaal wel een roeping hier heeft gegeven, een bestemming, een plan heeft gegeven, ook hier in Groningen, om zijn koninkrijk te gaan bouwen. En ik zeg, Heer, hoe kan dat nou? Hoe kunnen we dat nou gaan doen? Weet u, als ik het verhaal van Gideon lees, dan denk ik, ja, als het Gods plan uiteindelijk is, dan zal het uit gaan komen. Als God het uiteindelijk bepaalt, dan zal het gaan gebeuren. Weet u, en het is niet alleen in het verhaal van Gideon zo. Het is in meerdere verhalen in de Bijbel zo. Het zijn natuurlijk niet zomaar verhalen, het zijn gebeurtenissen. Waar we allemaal iets van mogen leren en waar we ook een spiegel in mogen zien. Zo is ook het verhaal van Abraham bijvoorbeeld. Abraham is oud. Abraham en Sarah zijn oud en hoogbejaard. En God spreekt op dat moment, ik zal jullie een zoon gaan geven. En jullie zullen uiteindelijk een vader en moeder van vele volken zijn. Nou ja, u kent het verhaal misschien wel. Dat Sarah op een gegeven moment in de tent, die is aan het lachen. Over de woorden van God. Die is gewoon aan het lachen. Die zegt, Heer, wat heeft u nou? Die denkt bij zichzelf, dat kan helemaal niet. Ik ben oud, ik ben hoogbejaard. En God, die had gezegd. En God, die komt uiteindelijk bij Abraham. En die zegt, Genesis 18, vers 14. Zegt hij uiteindelijk, is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Is er ook maar iets wat voor de Heer onmogelijk is? Je bent misschien oud, je bent misschien hoogbejaard, maar ik geef je de belofte dat je een kind zult krijgen en dat je een vader en moeder van vele volkeren zult krijgen. Is voor de Heer iets onmogelijk? Het was geen vraag van God omdat hij aan zijn eigen woorden twijfelde hoor. Maar het was een statement, een verklaring op dat moment, een feit wat God. Nee, er is niets voor de Heer onmogelijk. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Matthäus zei het hier ook, hè, vrijdagavond, vorige week vrijdagavond op de conferentie. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Niets is onmogelijk. Ook in de gebeurtenis, het verhaal van Mozes, in het leven van Mozes. Weet u, ik zat er van de week over Mozes na te denken. Heeft u wel eens bij stilgestaan dat er een complete generatie op dat moment werd uitgemoord? Alle jongetjes. Werden op dat moment uitgeroeid. Werden op dat moment vermoord. En toen dacht ik bij mezelf, jeetje, wat een vreselijke gebeurtenis moet het zijn geweest. Alle jongetjes die werden. Maar Mozes die kwam erdoor. En eigenlijk best een vreemd verhaal als je dat zo leest. Weet je? Mozes die overleefde het. Groeide uiteindelijk op. Bij Farao. Werd verzorgd door zijn dochter. Groeide op in het hof van Farao. Terwijl zijn hele generatie was uitgemoord. Ik begreep het, maar uiteindelijk hoe bijzonder dat verhaal gaat. Weet je, uiteindelijk neemt hij het recht in eigen hand. Vermoordt hij een Egyptenaar. Moet hij vluchten voor zijn eigen leven. Verblijft voor iets van tot zijn 80ste of zo ergens in een ander land. God vormt hem en uiteindelijk roept God hem terug. En God geeft hem de sleutels. En God maakt uiteindelijk de roeping en de woorden waar die God over zijn leven heeft gesproken. Een heel volk wordt bevrijd uiteindelijk. Omdat de moord op zijn leven mislukt. Dat Gods plan uiteindelijk toch sterker is als het plan wat iemand anders met zijn leven had. En zo zijn er nog talloze voorbeelden uit de Bijbel te noemen. Ik denk aan Simson. God hield zijn belofte, God hield zijn woorden. God gaf hem de sleutels. Ik denk aan David, ik denk aan Paulus. Paulus die ook het recht in eigen hand nam. En die op een gegeven moment van zijn paard af viel. Die een openbaring van God kreeg, die een licht zag. Zo zijn er talloze voorbeelden uit de Bijbel te noemen. En daarin zie je dat God er alle reden voor geeft om hem te vertrouwen, om niet te twijfelen, om niet bang te zijn. God geeft er alle reden voor. En ik was hier van de week over, of ik was hier vrijdagavond over aan het bidden. En ik zei, Heer, wat wilt u in mij zeggen? Heer, wat wilt u in mijn leven in mij zeggen? Heer, wat wilt u nou eigenlijk? Heer, wat wilt u zeggen? En het enige wat ik God hoorde zeggen, is dat God tegen mij zei, is Koen, ik wil jou voor 100%. Ik wil dat je voor 100% van mij bent. Ik wil dat je voor 100% van mij bent. Weet je, 80% is niet genoeg. 90% is niet genoeg. Zelfs 95% is niet genoeg. Ik zei, Heer, hoe doe ik dat dan? Hoe leef ik dan met u? Weet je, want ik heb u wel eens vaker verteld. Ik heb op de Bijbelschool gezeten voor 4 jaar. En op de Bijbelschool is het heel makkelijk. Want daar ben je gewoon de hele dag ben je met God bezig. En dan met allerlei dingen van God. Weet je, of je bent evangelisatie dingen aan het voorbereiden. Je bent les aan het geven. Je bent stille tijd aan het houden. Stille tijd aan het onderwijzen. Je bent de hele dag ben je met de dingen van God bezig. Dus het is vrij eenvoudig om 24 uur per dag met God bezig te zijn. Omdat je de praktische zin toch al mee bezig bent. Snapt u wat ik bedoel? Zelfs al heb je er geen zin in, dan heb je nog een stok achter de deur. Omdat je praktische dingen je ertoe dwingen om met God bezig te zijn. Maar nu ben ik bezig. Ik heb een baan. Ik werk 38 uur in de week. Maar nu ook. Nu wil ik ook leven met God. Ook terwijl ik aan het werk ben. Juist terwijl ik aan het werk ben. Ik wil nu ook leven met God. Ik wil nu ook leven en denken in zijn koninkrijk. Ik wil nu ook leven en zijn leven ontvangen. En ik zei, Heer, hoe doe ik dat? Hoe ben ik daar nou mee bezig? Want ik moet toch ook mijn werk doen? Ik moet toch ook de klanten helpen op mijn werk? Ik moet toch ook thuis opruimen? Ik moet toch thuis, ik ben toch ook voor Benjamin aan het zorgen? Of ik ben toch ook, weet ik veel wat, allemaal dingen. Ik ben met allemaal dingen bezig, Heer. En hoe kan ik dat nou combineren met een, in mijn hoofd leek het alsof het niet mogelijk was, zeg maar. Ik ben of met het ene bezig of met het andere bezig. En God zei opnieuw tegen mij, Koen, ik wil dat je voor 100% van mij bent. Ik zei, ja maar Heer, dat zeg ik toch net. Ik zeg, ik snap het niet, ik kan dat niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Weet u, het enige wat mij hielp, is dat ik ervoor ging bidden. En ging bidden, op dat moment in ieder geval, vrijdagavond ging ik daarmee bezig. En ik was aan het bidden. En op dat moment gaf God mij een openbaring van zijn liefde. Er kwam zoveel liefde van God over mij heen. Er kwam zoveel van zijn leven over mij heen. Gewoon zoveel. Ik was aan het bidden en God die openbaarde, die liet me gewoon in één keer zien. En op dat moment begreep ik opeens wat God bedoelde. Maar wat bedoelde God? Is dat op het moment dat je een openbaring van hem ontvangt, op het moment dat je hart voor 100% van hem is, op het moment dat je je leven voor 100% aan hem overgeeft. Weet je, dan maakt het eigenlijk niet meer uit of je nou bezig bent met je werk, of dat je nou bezig bent met je stoepje aanvegen, of dat je nou bezig bent met je huis schilderen. Maar als je hart voor 100% van hem is, dan gaat je hart naar geen ander ding uit als naar hem. Dan gaat je hart, zoals Lodewijk, die had het hier 2 weken terug ook over. Van waar, weet je, dat je waar je aan je geeft, dat je hart daar zal zijn. En zo is het ook met God. Waar je hart aan, weet je, dat je, als je hart bij God is, of als je je tijd ook aan God geeft, maar gewoon dat je voor 100% aan hem toebehoort. Je voor 100% dat je hart op hem is. Dan wordt het dan automatisch iets dat je met hem bezig bent. En ik zal u ook een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Als je hart voor 100% van hem is. Het was een aantal jaren geleden. Was ik met wat vrienden. Waren wij op uitnodiging van een gemeente. Waren we ergens in een stad. En we waren daar met elkaar. En we hadden op een gegeven moment wilden we de straat op gaan. En we wilden gewoon de straat op gaan, gewoon om mensen van Jezus te vertellen. Dus we waren daar, maar we waren er eigenlijk nog niet mee bezig. We waren gewoon met elkaar aan het kletsen over van alles en nog wat. Over het weer, over leuke muziek, over kleding, over van alles en nog wat. En we waren gewoon met elkaar aan het kletsen. En we waren aan het kletsen en we zien 20 meter verderop zien we een jongen lopen op krukken. En een van ons zegt, die zegt, hé, hey, loopt de jongen op krukken. En hij zegt, oh, dat is gaaf, daar gaan we heen. Dus we gaan, ik ging samen met een vriend van mij gingen we naar die jongen toe. Maar de jongen ging in de supermarkt binnen. Nou, we wilden daar ook niet. Hij ging die supermarkt binnen. Nou, toen dachten we, wachten wel gewoon bij de uitgang. Dus wij gingen een beetje heel sneaky bij de uitgang staan wachten. Totdat die gozer weer naar buiten kwam. Toen kwam hij naar buiten. Toen gingen we gewoon naar hem toe. Die zei van, hey, we geloven in God. En we geloven dat God ook kan genezen. En mogen we misschien voor je bidden? En toen zegt hij, ja, maar ik geloof niet in God. Toen zei wij van, ja, dat geeft helemaal niks. Want God gelooft wel in jou. En God heeft wel een keuze gemaakt voor jou. En we geloven ook dat God jou wil genezen. Ja, wat is er met je knie aan de hand? Hij zegt, ja, dat weten de doktoren ook niet zo goed. Er is iets in mijn knie. En ik ben al 2 keer geopereerd, maar het gaat niet over. En ik heb pijn en ik kan er niet op lopen. En ik kan mijn knie niet meer bewegen. Nou, prima. Ik zeg, mogen we voor je bidden? Ja, dat mag. Dus wij voor hem bidden. Een vriend van mij, die legt zijn hand op zijn knie, gaat voor hem bidden. Doet zijn ogen dicht. Heer, en we bidden genezing in de naam van Jezus. Amen. Hij kijkt omhoog en zegt, jongen, voel je iets? Die jongen zegt, nee, ik voel niks. Maar shit, niks gebeurt. Hij zegt, nee, ik voel helemaal niks. Ik voel geen pijn meer, zegt hij. Huh? Oh. Hij zegt, nou, beweeg je knieën. Dus hij begint zo heel voorzichtig zijn knie te bewegen. En steeds meer. En nou, ga eens lopen. Dus hij ging lopen. En op een gegeven moment ging hij rennen. En op een gegeven moment was hij heel grappig als hij aan het rennen. Want hij wilde echt zijn knieën testen. Was hij helemaal aan het rennen. Met zijn knieën zo helemaal in de lucht. Heel grappig aan het rennen. En uiteindelijk God genas hem. En dat was natuurlijk bijzonder. Maar voor mij was het ook een, weet je, je hoeft niet. Ik dacht eerst altijd van ja, dan moeten we eerst gebeden hebben. En dan moet je aan het evangeliseren zijn. En dan moet je eerst het evangelie uitleggen. En dan moet hij, maar nee, we gingen gewoon op dat moment. We gingen gewoon, weet je, omdat om ons hart voor 100% op God gericht was, deed God ook een wonder. En zo heb ik er meer van dat soort wonderen meegemaakt. En wil ik ook nog veel meer van dat soort wonderen meemaken. En wil ik niet bezig zijn met de angst of de teleurstellingen die in mijn leven zijn geweest. Maar wil ik dat mijn hart voor 100% met hem bezig is. Dat uiteindelijk zijn koninkrijk wordt gebouwd. Weet u, en het allerliefste zou ik dat gewoon samen ook met u hebben. Dat we een gemeente zijn. Dat we een niet een groepje toevallig verzamelde mensen. Toevallig verzamelde inwoners van Groningen die toevallig elke zondag... Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon... Ik heb een verlangen om samen met u daarin te groeien. Om steeds dichter, steeds meer van God. Steeds meer van God in mijn leven en minder. Want laat ik ook eerlijk zijn, het is ook een proces. Af en toe, ik heb heel regelmatig dat ik denk van ja, maar... Ik vind het ook zo leuk om dit of dat even te doen. Ik vind het ook zo leuk om af en toe even voor mezelf te kiezen in plaats van God. Toch? Laat ik eerlijk zijn, dat doe ik soms wel. Ik heb soms heb ik geen zin om Bijbel te lezen. En soms kies ik er dan ook voor om, ja... Ik weet dat het niet de beste keuze is. Maar ja, dat gebeurt soms wel. Toch? Dat is toch zo? Dat gebeurt toch bij u ook wel eens? Ach, gelukkig, ik ben niet de enige. Gewoon om bijna een rood hoofd te krijgen. Maar dat gebeurt soms. Maar mijn verlangen is er wel naar. Mijn verlangen is er wel naar dat God steeds meer in mijn leven komt. En een tijd lang heb ik me er schuldig over gevoeld, weet u dat? Heb ik me er echt schuldig over gevoeld. Dat ik vond dat ik soms zoveel met mezelf bezig was. En ik dacht van ja, maar zo kan God toch nooit zijn werk in mijn leven doen. Zo kan God toch nooit zijn koninkrijk bouwen. En in zekere zin is dat ook zo. Kijk, als ik lees in de Bijbel, lees je Handelingen 13. Dan lees je David, een man naar Gods hart. Maar ja, als je dan leest in de boeken van Samuel, als je dan leest wat David allemaal heeft gedaan, ja, dan denk ik, ja, een man naar Gods hart, waar zat er dan in? Het zat in ieder geval niet altijd in zijn daden. Ja, want laten we eerlijk zijn, hij heeft ervoor gezorgd dat iemand vermoord werd. Hij heeft overspel gepleegd, hij heeft zo nog wat dingetjes gedaan wat niet helemaal het daglicht kon verdragen. Maar weet u wat hem maakte tot een hart van God? Omdat zijn hart voor 100% op God gericht was. Dat is hard. Weet je, op het moment dat Samuel naar hem toe kwam en dat hij tegen hem zei, de profeet Samuel, dat hij zei, weet je, en dan had hij een of ander voorbeeld. En dan zei hij, David, jij bent zoals in dat voorbeeld. En David viel op zijn knieën en toonde berouw en zei, Heer, vergeeft u mij. En toonde berouw naar de mensen toe en hij vroeg vergeving. Zijn hart was voor 100% op God gesteld. Soms ook met zijn eigen dingen bezig. Voor hem was het ook een proces om te leren. Was ook geen heilig boontje. En ik ook niet. Ik ben ook geen heilig boontje. Maar ik ben wel geheiligd door Jezus. En u ook. En wij allemaal. En eigenlijk wil ik zo direct met u een moment de tijd nemen. En ik wil het aanbiddingsteam zo direct vragen om gewoon wat te spelen. Om God te gaan aanbidden. En wil ik samen met u een moment de tijd nemen. Om God te vragen om een openbaring te geven van zijn liefde, van zijn leven. Weet u, want we kunnen allemaal hele goede dingen doen. We kunnen hele goede preken luisteren. We kunnen hele goede preken maken. We kunnen boeken lezen. We kunnen studies doen. Maar uiteindelijk het enige wat ons leven geeft is een openbaring van hem. Is een openbaring van zijn liefde. Is een openbaring van zijn leven. En ik wil zo direct, wil ik samen met u gewoon een moment de tijd nemen. Gewoon om te vragen aan God of hij ons een openbaring van zijn liefde, van zijn leven wil geven. Een openbaring van hem wil geven. En dan vraagt u zich misschien af, heb ik dat dan nodig? Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb het in ieder geval wel nodig. Ik heb elke dag een nieuwe openbaring van hem nodig. Weet u waarom? Als we leven op een openbaring van een jaar geleden, of misschien nog wel langer, dan worden we stoffige christenen. Ik wil leven op een openbaring van God van vandaag. Ik wil dat God zijn leven gaat openbaren in mijn leven. Wanneer? Vandaag. Niet gisteren. Niet eergisteren. Weet u, ik vertelde net over die jongen die genezen is. Zal ik ook eerlijk met u zijn? Het is een jaar niet gebeurd in mijn leven dat ik met iemand heb gebeden en dat iemand is genezen. Misschien zelfs al wel langer. Ik heb al gebeden met mensen. Ik wil dat God opnieuw zijn leven gaat openbaren in mijn leven. En ik hoop dat u dat verlangen ook heeft. Dat God zich meer en meer gaat openbaren in uw leven. En dat God een nieuwe openbaring gaat geven in zijn leven. En ik wil u gewoon vragen of u samen met mij wil vragen voor een openbaring van God. Ik wil u gewoon vragen om gewoon in ontspanning. Misschien vindt u het prettig om te gaan staan. Misschien vindt u het prettig om te blijven zitten. Gewoon u te ontspannen. Gewoon lekker rustig in Gods aanwezigheid te zijn. Vader, en in de naam van Jezus wil ik u op dit moment vragen, Heer, of u een openbaring van uzelf wilt geven. Vader, en ik wil op dit moment elke gedachte die van mijzelf komt, die van onszelf komt, Vader, willen we even aan de kant zetten. Nu even niet. Vader, we willen gedachten van u ontvangen. Vader, we willen leven van u ontvangen. Vader, en ik bid u op dit moment, Heer, dat u door de rijen gaat. Vader, ik bid u op dit moment dat uw geest hier rond zal waaien. In de naam van Jezus, Heilige Geest, wil u ook uitnodigen om een openbaring van Jezus te geven. Heer, ik dank u, Heer, dat u op dit moment rondgaat, Heer. En openbaring aan het geven bent, Heer. Heer, ik dank u, Heer, dat u uzelf laat zien, Heer. Heer, en ik dank u ook, Heer, dat u jaloers genoeg bent, Heer, om tegen ons te zeggen. Om tegen mij te zeggen, Koen, ik wil je voor 100%. Koen, ik wil dat je hart voor 100% van mij is. Heer, en ik wil ook tegen u zeggen, ja, Heer, ik wil mijn hart voor 100% aan u geven, Heer. Heer, en zo wil ik u bidden, Heer, dat u nog veel meer openbaring in ons leven gaat geven. Openbaring van uzelf, openbaring van uw kracht, openbaring van uw liefde, openbaring van wie u bent, Heer. Heer, ik dank u dat u dat ook zult gaan doen. Heer, en zo wil ik u bidden, Heer, dat u uw zegen met ons mee zal gaan in de naam van Jezus.